Er komt een dag waar heel de schepping op wacht. Daar willen wij ook deze ochtend met elkaar over nadenken. En zoals u ziet, de titel is Gods plan met de aarde. De ondertitel is Vier profetieën in Genesis. En dan begrijpt u het al als inleiding daarop, wil ik iets lezen uit Jesaja. Dus ik nodig u uit om Jesaja 46 erbij te pakken. Ik kom zo meteen terug op twee teksten hieruit. Maar om twee redenen is het misschien goed om het hele hoofdstuk te lezen. De eerste is dat het altijd goed is om met Gods woord te beginnen. En daarnaast is het ook een heel mooi hoofdstuk, waarin ook los van de teksten die we zo meteen tegenkomen, ook de andere teksten heel troostrijk zijn. Jesaja 46 vanaf vers 1. En dat is een profetie van Jesaja over de macht van Babel die gebroken zal worden. En Babel, dat is dan de twee stammen die naar Babel zullen worden weggevoerd, is al niet gebeurd. En nu profeteert Jesaja alvast erover. Bel is gebroken, Nebo ligt geveld. Eens droegen jullie hen plechtig rond, die beelden. Maar nu zijn hun beelden voor de lastdieren een zware last voor uitgeputte beesten. Ze zijn gebroken en geveld. Ze hebben zichzelf niet kunnen beschermen. Hun beelden worden weggesleept. Dus dat is wat die afgoden kunnen doen. Luister naar mij, volk van Jacob, en al wat er van Israël nog over is. Van de moederschoot af, door mij gedragen, zegt God, door mij gekoesterd vanaf de geboorte. Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen. Ik zal je steunen en beschermen. En dan gaat God verder, met wie wil je mij vergelijken? Aan wie mij gelijkstellen? Met wie vertoon ik overeenkomst? Mensen schudden goud uit hun buidel en wegen zilver af op een weegschaal. Ze nemen een edelsmid in dienst die er een god van maakt. Ze buigen zich neer en knielen ervoor. Ze nemen hem op hun schouders en torsen hem. Waar ze hem neerzetten, daar blijft hij staan. Hij komt niet meer van zijn plaats. Als ze hem om hulp roepen, dan antwoordt hij niet. Hij redt hen niet uit hun nood. Dus het gaat over die beelden die niet kunnen helpen. Maar God is heel anders. Vers 8. Neem dit ter harte, zondaars. Verman je. Kom tot inkeer. Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God. Er is geen ander. Ik ben God. Niemand is aan mij gelijk. En dan komt het vers waar we zo meteen op terugkomen. Die in het begin al het einde aankondigde. En lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt, wat ik besluit, wordt van kracht. En alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer. Die uit het oosten een adelaar roept. Uit een ver land een man die mijn plannen uitvoert. Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren. Zoals ik het bepaald heb, zo zal het gaan. Luister naar mij, hardnekkig volk, dat zich verre houdt van gerechtigheid. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Ze is niet ver meer. Het duurt niet lang voor ik redding breng. Ik zal redding brengen in Sion. Ik laat Israël in mijn luister delen. Volgende dia. Wat is Gods plan met deze wereld? Daar gaan we het over hebben. En eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk, want dat staat gewoon in de Bijbel. En we hebben er ook van gezongen. Het is de dag waar heel de schepping op wacht. Dus eigenlijk zou de hele preek ook niet nodig moeten zijn. We weten allemaal prima waar de schepping op wacht. Met alle problemen, alle moeite, alle oorlogen die er zijn, wachten we allemaal op het moment dat God zelf zal gaan ingrijpen. Dat is trouwens niet altijd heel makkelijk om daarop te wachten. De volgende dia, dan kent u deze mensen ook wel. We hebben de verkiezingen gehad in Amerika. En we zijn weer allemaal collectief in shock. Of het terecht is of niet, dat weet ik niet. Dat weet eigenlijk niemand. Maar we hebben ons allemaal waarschijnlijk wel afgevraagd van wat zal er gaan gebeuren? Wat zal er gaan gebeuren met Amerika? En als er iets met Amerika gebeurt, is de vraag wat gaat er gebeuren met Europa? Maar eigenlijk de centrale vraag daarbij is, wat gaat er gebeuren met Israël? En dat is toch wel de kern. Want als de Bijbel één ding duidelijk maakt, dat is dat in het einde der tijden de grote vraag is hoe ieder volk staat ten opzichte van het volk van God. Zacharia 12 vindt u dat bijvoorbeeld terug. hebben we het de vorige keer over gehad. Daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan nu wat anders doen. Namelijk naar het grote plan van God voor de hele wereld. Volgende dia. En dat vindt u terug in Efeze 1 vers 10. In Efeze 1 vers 10, daar staat, en dat hele hoofdstuk is een prachtig hoofdstuk. Daar vindt u vier onderdelen die God van alle tijden af heeft voorbestemd. En een van die vier dingen, die staat in vers 4. En dat gaat over het plan van God, het raadsbesluit van God om de wereldregering samen te brengen onder één persoon. Laten we eerst het vers lezen met elkaar. Daar staat dat het Gods voornemen is om met Christus de volheid van de tijd te verwezenlijken. En zijn besluit is om alles in de hemel en op de aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat God dit geprobeerd heeft. Heel menselijk gesproken, want God probeert niet iets dat iets mislukt. Maar geprobeerd heeft met Adam in de Hof van Eden. Dat God Adam daar geplaatst heeft en Adam daar de verantwoordelijkheid over de schepping kreeg en vervolgens heeft gefaald. Adam, die was bedoeld om te heersen, zo staat het in het boek Genesis, om te heersen over de dieren van de aarde en de vogels van de hemel. En hij heeft gefaald. Deze Adam, deze eerste Adam, die was niet de man van deze profetieën. Maar vervolgens zegt God, ik heb nog een andere Adam. De laatste Adam. God kent twee Adams, zie 1 Korinthe 15. Twee Adams, een eerste Adam en een laatste Adam. En de laatste Adam, dat is Christus. En God gaat als het ware de aarde opnieuw onder één persoon brengen. Onder het gezag van één persoon. En dat is de Heer Jezus Christus. En weet u waarom er staat dat hij de laatste Adam is? Dat is omdat deze Adam, Jezus Christus, niet zal falen. Dit is het raadsbesluit van God dat de zegen waar eigenlijk de schepping vanaf dag 1, pagina 1 in de Bijbel op wacht, die zal aangebracht worden door Jezus Christus zelf. En nou komen we op die tekst uit Jesaja 46, waar staat, die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Als je Jesaja 46 leest, dan gaat het over die afgoden. Die worden eerst gemaakt. Jesaja 44 is nog spotterder dan Jesaja 46. Daar spot Jesaja en dan zegt hij van, kijk wat een goden de mensen maken. Eerst hakken ze een boom om. En de helft van de boom maken ze een mooi afgodsbeeld van. En dat dragen ze op hun schouders en ze buigen zich ervoor neer. En de snippers van de boom, daar maken ze een vuurtje van en dan braden ze een kippetje op. Dat is ongeveer wat Jesaja daar zegt in het hoofdstuk. Hoe kan zo'n beeld nou iets in zich hebben? Nee, zegt Jesaja, kijk dan naar God zelf. Want wij hebben een God die veel en veel en veel machtiger is dan dat. Onze God die regeert de geschiedenis. Die regeert de koningen. Die regeert alle volken. Onze God die heeft op pagina 1 van de Bijbel zijn plannen en zijn besluiten al vaststaan. En die volvoert zijn plan in de loop van de eeuwen. Wat ik besluit, wordt van kracht. En alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer. Dat is onze God. En nu de grote vraag van waarom heet deze preek via profetie uit het boek Genesis. Omdat dit het bruggetje was, het opstapje zo wilt, om bij Genesis te beginnen. Om te kijken wat het boek Genesis nou al zegt over deze tijd. Dat moment dat deze Messias, deze wereldheerser, Jezus Christus, zal gaan komen. Mag het volgende plaatje? En dat begint natuurlijk helemaal aan het begin van de Bijbel met de zondeval. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Gods plannen van eeuwigheid af bestonden. En Gods plan staat vast. Wat er ook gebeurt op deze wereld, Gods plan raakt nimmer in diskrediet. Maar dan hebben we de zondeval. En dan zien we dat Adam en Eva tegen Gods gebod ingaan en uit de Hof van Eden worden verjaagd. En dan zouden wij zeggen als mensen, kijk, Gods plan is volledig mislukt. God heeft iets begonnen en God kon het niet afmaken. Maar dat is niet zo. Want God had toen al het plan staan hoe hij de wereld zou samenbrengen onder één hoofd. Wacht, volgende plaatje. En dan komt u in de Bijbel tegen dat dat een wereld is waarin mensen van God vandaan gaan. Waarin mensen tot God moeten komen, zich moeten bekeren. Waarin het evangelie gepredikt wordt. Waarin er volken zijn die tegen God in opstand komen. En er zijn volken die als het ware mensen die de Heer Jezus Christus aannemen. Al deze dingen vindt u terug in de Bijbel. Betekent dit dat Gods plannen daarmee mislukt zijn? Betekent dit dat God als het ware een beetje verbouwereerd in de Hof van Eden erbij gestaan heeft en heeft gezien wat er gebeurd is en gedacht heeft van daar gaan we plannen? De Bijbel zegt wat God van eeuwigheid af heeft besloten, die wil, dat raadbesluit, dat zal ik volbrengen. En hoe we precies de zondeval daarmee moeten verklaren of daarmee in verband moeten brengen, dat blijft een heel moeilijke vraag. Maar één ding kunnen we niet zeggen. Of twee dingen kunnen we eigenlijk niet zeggen. Het ene wat we niet kunnen zeggen is dat God de schuld is aan de zondeval. Je kunt nooit zeggen, op geen enkele pagina in de Bijbel staat dat, dat God op ook maar één enkele manier verantwoordelijk is voor het kwaad in de wereld. Als er één iemand is die daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden in de Bijbel, is het de mens zelf. Romeinen 5, door één mens is de zonde de wereld ingekomen en door de zonde de dood. En later in Romeinen 5, door de ongerechtigheid van de ene is de dood doorgegaan tot allen. De schuld voor het lijden van de wereld ligt bij de mens, niet bij God. Maar het andere wat we niet kunnen zeggen, is dat God halverwege zijn plannen zou moeten bijstellen. Dat God een beetje verbouwereerd zou zijn geweest door de zondeval. Nee, ook dat staat er niet. Van de beginnen af had God het plan om de wereld samen te brengen onder één hoofd. En van de beginnen af was het plan van God om dat te doen onder het gezag van zijn Zoon Jezus Christus. Petrus schrijft over het lam dat van voor de grondlegging van de wereld was voorbestemd. De komst van de Heer Jezus Christus naar de aarde, die stond al vast voordat de zondeval plaats had. Die stond al vast voordat de wereld geschapen was. Net zoals het raadsbesluit dat u en ik de eeuwigheid in de hemel mogen doorbrengen, als wij de Heer Jezus, onze Heiland en Verlosser, hebben aangenomen. Dat is een raadsbesluit volgens Efeze 1, ander vers, ook van voor de grondlegging van de wereld. En daarmee kom ik eigenlijk op de kern. Wat is de kern van Gods plan in deze wereld? Volgende dia. De kern van Gods plan is Jezus Christus. En zelfs als we naar het boek Genesis gaan en daar de geschiedenis zien, de oergeschiedenis van de Bijbel, de eerste dingen die gebeurden, dan staat er één ding centraal. En dat is Jezus Christus. Ja, niet heel direct, het is misschien verborgen. Maar wat God vanaf pagina 1 in de Bijbel duidelijk maakt, is dat hij zijn plannen uitwerkt en dat de Heer Jezus Christus daarin de centrale plaats inneemt. En ik wil u 4 profetieën uit het boek Genesis voorhouden en laten zien dat het daar eigenlijk gaat over de Heer Jezus Christus. De eerste, heel bekend. Dat wordt wel de moederbelofte genoemd. Dat is een beetje een merkwaardig woord, want het is een vloek. Het is een vloek aan de slang. Als Adam en Eva gezondigd hebben en uit de hof worden gezet, dan komt God allereerst bij hen en dan spreekt hij de slang aan. De slang die Eva had aangezet om van die vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. En dan zegt de Heere God tegen de slang: vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. En dan komt er: en zij verbrijzelen je de kop, maar jij bijt hen in de hiel. Dat wil dus zeggen dat God tegen die slang, tegen de duivel zegt, vanaf nu aan zal er een tweedeling lopen door de geschiedenis, door de wereld. Er is het nageslacht van de slang en er is het nageslacht van Eva. En dan moet u niet denken van oké, je hebt dan de duivel, er is het nageslacht met alle demonen, noemt u maar op, het nageslacht van de slang en het nageslacht van Eva, dat zijn alle mensen. Nee, God bedoelt het anders. God bedoelt dat er in de mensenwereld een tweedeling volgt. Een tweedeling van mensen die je kunt typeren als of het nageslacht van de slang, of het nageslacht van Eva als een gelovige, als iemand die in relatie met God staat. Als de Heer Jezus in Johannes 8 met de Farizeeën spreekt, en dan pochen ze erop, en dan zeggen ze, wij zijn het nageslacht van Abraham, dan zegt de Heer Jezus, nee, jullie vader is de duivel. Dat is het nageslacht van de slang. Dat zijn de mensen die geen levende relatie met God hebben. En daarnaast heb je een andere familie in deze wereld. Dat zijn de mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen, en die hun knieën voor de Heer Jezus hebben gebogen, en als het ware hun leven in dienst van God willen leven. Die tweedeling loopt door de wereld. Maar dan komt u bij die laatste vers. Dan staat het van die slang, dat die slang hen in de hiel zal bijten. Nou, als je in Israël woont, loopt, dan heb je van die slangen, die ratelslangetjes, die trillen zich een beetje onder het zand, die zie je niet. Je loopt over het zand en dan tjaka, dan bijten ze plotseling in je voet. Buitengewoon vervelend. Ga je de dood aan? Nee, je gaat er meestal niet dood aan. Maar wat gebeurt er met de slang zelf? Dat nageslacht van Eva, dat zal de slang de kop vermorselen. En dat is vervelender, want als je kop vermorseld is, dan kun je niet meer leven. Nou, dat gaat natuurlijk niet over ons. Dat gaat in de eerste instantie over de Heer Jezus Christus. De Satan, de duivel, die maakt ons het leven moeilijk. Kunnen we rustig zeggen. En we kunnen zeggen dat hij ook zijn rol meespeelt in alles wat er vandaag de dag in de wereld gebeurt. Maar één ding weten we, dat de macht van de duivel, die is gebroken door de Heer Jezus Christus. Mag ik de volgende? Er staat in 1 Johannes 3 dat de duivel zondigt van de beginnen, dat is eigenlijk de hele geschiedenis door, leeft hij in opstand tegen God en probeert die mensen zover te krijgen om daarin mee te gaan. Maar dan staat er dat de Zoon van God verschenen is om de daden van de duivel teniet te doen. Over wie gaat Genesis 3 vers 15 ten diepste? Het gaat er niet om dat wij in ons leven ons maar steeds weer te weer moeten stellen tegen wat de duivel of wat dan ook in ons leven wil doen, tegen de macht van de zonde. Nee, het gaat erom dat God zegt, ik zal de macht van de slang breken door iemand te sturen die de kop van de slang zal vermorselen. En dat is niemand anders dan Jezus Christus. Dit is de eerste aanduiding dat God een verlosser voor de mensen zal sturen. En wie is die verlosser? De aanduiding is heel algemeen. Er staat eigenlijk alleen maar de verlosser komt uit het nageslacht van Eva. Dat is een mens. Nog één tekst tussendoor, is de volgende tekst. Dat wij trouwens in de toekomst ook mee mogen helpen om die kop te vermorselen. In Romeinen 16 wordt daarop gezinspeeld. En straks als de Heer Jezus ons komt halen en wij met hem verschijnen in heerlijkheid, dan zal hij ons ook daar als het ware een rol geven in die definitieve overwinning van het kwaad in de wereld. Daar gaan we het nu verder niet over hebben. Gaan we naar de tweede tekst. Dan gaan we naar Noach. Noach, de zondvloed, u weet het wel, de aarde, die was boos, de mensen zondigden. Nog eentje terug. De aarde, de mensen zondigden. En God stuurde op een gegeven moment een grote vloed. Hij stuurde toen Noach. Noach met een boodschap om te prediken. Hij wordt in 2 Petrus 2 de prediker van de gerechtigheid genoemd. Hij predikte het recht van God. Als je Genesis 6 leest, en daar is wat discussie over, maar dan betekent dat, denk ik, dat Noach 120 jaar gepredikt heeft. Dat hij lang gebouwd heeft aan die ark. Maar 120 jaar, later zegt de Heer Jezus, dat de langmoedigheid van God heeft betoond. Dus ze laten zien dat God geduldig is en eigenlijk huiverig was om die zondvloed te brengen. En Noach die predikte 120 jaar en dan komt toch dat water. De hele aarde die wordt verwoest. Er zijn 8 mensen die door het water heen als het ware gered worden. En die 8 mensen die komen op de nieuwe aarde. En in die nieuwe aarde dan in Genesis 9, daar doet God een aantal beloften. Als we nu naar de volgende gaan, dan komen we bij de tweede profetie. En daar zegt Noach op een gegeven moment, geprezen zij de Heer, de God van Sem, knecht van Sem zal Kanaan zijn. Mogen God ruimte geven aan Javed, hem laten wonen in de tenten van Sem, knecht van Javed zal Kanaan zijn. De 3 zonen van Noach, Sem, Gam en Javed. 3 volkerengeslachten zou je kunnen zeggen. En dan gaat het om dat ene zinnetje. Jafet die zal wonen in de tenten van Sem. Sem, daar zijn de Semieten van afgestamd. En een van de Semitische volken is het volk Israël. Er zijn meer Semitische volken. Maar hier lijkt het wel alsof God alvast zegt, als ik mijn verlosser ga sturen, dan moeten we niet alleen maar bij het nageslacht van Eva kijken. Nee, we moeten ook bij specifieke volken gaan kijken. We moeten bij het nageslacht van Sem gaan kijken. God maakt als het ware steeds duidelijker waar de Messias geboren zou gaan worden. In de tenten van Sem, bij de Joden, daar is het heil te vinden. Volgende. En als we dan naar Johannes 4 gaan, in het gesprek van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw, daar staat ook een kleine zinnetje ertussen, dat het heil de behoudenis uit de Joden is. Gods plan was dat de wereld gered zou gaan worden door een man die als Jood geboren zou worden. Jezus van Nazareth. We zien dus dat die profetie al meer inzoomt. En dan zijn we nog maar helemaal het begin van de geschiedenis. Gaan we naar de derde profetie, komen we bij Abraham terecht. Abraham. God zegt tegen Abraham in Genesis 12. Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de Heer die aan hem verschenen was. En later, als we nog naar het volgende plaatje gaan. In Genesis 17 staat iets dergelijks. In Genesis 13 slaan we over en staat het eigenlijk ook. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties. Een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaan, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven. En ik zal hun tot God zijn. De derde profetie. God profeteert over een toekomst voor Abraham. Je weet het, Noach groeide op, er staan die geslachtsregisters in de Bijbel. En op een gegeven moment dan roept God Abraham om uit Ur te vertrekken naar het beloofde land Kanaan. En daar komt hij dan en daar heeft hij nog geen voetbreed. Hij moet op een gegeven moment bij een of andere begerige, hebzuchtige handelaar zelfs een klein stukje grot kopen, gebied om zijn vrouw Sara te begraven. Maar verder had hij helemaal niks in Kanaan. Maar keer op keer is het God die zegt, ik beloof jou dit land, jou en je nakomelingen. En dan zult u zeggen, wat is daar de profetie in? Nou, eigenlijk zie je dat niet meer in de MBV-vertaling. Want bij ons staat er, in de MBV-vertaling staat dat God dat geeft aan Abraham en zijn nakomelingen. Maar als je naar de grondtekst kijkt, en de oude vertalingen, die hebben dat ook, de Statenvertaling en MBG-vertaling, die zeggen aan jou en je zaad of je nageslacht. De grondtekst zegt zaad. En nou komen we bij een hele interessante tekst, mag ik de volgende, en dat is Galaten 3. En daar zegt Paulus iets heel bijzonders. Dan zegt hij van kijk, toen God die beloften deed aan Abraham, dan moet je even goed in die grondtekst lezen. En Paulus helpt ons om ons erop te wijzen. En die zegt, als je daar leest, dan is die belofte gedaan aan Abraham en aan zijn zaad. En zegt Paulus dan, ja let op, het gaat niet om een meervoud. Het gaat om een enkelvoud. Als God die belofte doet aan Abraham en zegt, ik zal het land aan jouw nakomeling geven, dan bedoelt hij niet in de eerste instantie het volk Israël, ja, die zullen er ook wonen, maar de eerste toepassing, de eerste betekenis is dat God zegt, ik zal één heel bijzondere nakomeling uit jouw nageslacht verwekken. En dat is Christus. De Messias. Als die geboren zal komen, dan zal die geboren worden, zegt deze profetie, uit het nageslacht van Abraham, als een Jood. En zo zie je dus eigenlijk in de Bijbel, dat al die profetieën van meet af aan steeds specifieker worden. Steeds preciezer gaan aanduiden hoe God zijn plan, dat hij van het begin af aan had, hoe hij dat zal gaan vervullen. Nu de vierde in Genesis, die is misschien wat moeilijker. Is wel bekend. Dat is in Genesis 49. Genesis 49 is een heel mooi hoofdstuk, maar ook een moeilijk hoofdstuk. Dat zijn de zegenspreuken van Jacob. Maar deze zegenspreuken zijn profetisch. Het is Jacob die op zijn sterfbed gaat vertellen wat de toekomst van Israël zal behelzen. En ergens in dat wat er met die 12 stammen gebeurt, in die toekomst van Israël, dan wordt er gesproken over Juda. En er staat: in Juda's handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heerserstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. Als u een NBG-vertaling heeft, ik dacht ook de Statenvertaling, daar wordt er gesproken totdat Silo komt. Dat is een beetje een moeilijk woord en er wordt over gediscussieerd wat het betekent. Maar als je, mag de volgende, als je naar de Joodse rabbijnen kijkt, in alle oude Joodse uitleggingen, dan wordt er eigenlijk gezegd, in die tekst gaat Silo over de Messias. En dan betekent dat dat er een profetie is van Juda, van God over Juda, over de stam Juda, dat de scepter niet uit zijn handen zal wijken totdat de Messias komt. Maar ook in de vertaling van de NBV die wij gelezen hebben, totdat hij komt die er recht op heeft, ja, eigenlijk is dat ook de Messias. Eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit hoe je dat weergeeft. Maar die tekst zegt dus dat de Messias zal komen op een moment dat de scepter van Juda nog niet is geweken. Wat is die scepter dan? Daar is ook in de Joodse geschriften heel veel over geschreven. Wat wordt daar nou mee bedoeld? En in de oude Joodse uitleggingen werd al gezegd, de scepter, dat wil zeggen de heerschappij om zelf je land te regeren. En daar is vervolgens over gediscussieerd, wat houdt dat dan in? Wat wil dat dan zeggen? En toen heeft men op een gegeven moment gezegd, van dat is het zwaardrecht. Het recht om te regeren wil zeggen het recht om te doden wie zich niet aan de regels van het land houdt. En nou komen we op een heel interessant punt. Want wanneer is de scepter van Juda geweken? Wanneer is eigenlijk die profetie in vervulling gegaan? En dat weten we. Dat weten we uit de geschiedenis, dat weten we uit de Bijbel. Dus in de volgende diagram, daar staat het. Want eigenlijk heeft het Joodse volk alle eeuwen door nog het zelfbeschikkingsrecht gehad. Toen het volk naar ballingschap ging, bleef het in feite als volk in stand. En konden ze in Babel hun diensten houden, hun religie bedrijven, zonder al te grote inmenging. Toen ze terugkwamen uit Babel, toen hadden ze zelfs weer hun eigen stadstaat. Toen ging het eigenlijk onder de Persische koningen door. Eigenlijk is er maar één moment geweest dat er definitief een einde kwam aan de zwaardmacht van Juda. En dat is in het jaar 6 na Christus. Dan zult u zeggen, wat is dat voor jaar? Dat was het jaar dat koning Herodes Archelaus, dat is de opvolger van koning Herodes de Grote, die had er een potje van gemaakt. Er waren onlusten, er waren ook valse messiassen die opstonden, en de Romeinse keizer Augustus was het zo spuugzat, dat hij op een gegeven moment daar een einde aan gemaakt heeft, die koning heeft afgezet, en toen de eerste procurator heeft ingesteld. De procurator, dat is de stadhouder van de Romeinen daar in Israël. Coponius heette die man. En dat was het keerpunt. Want later, als de Heer Jezus wordt gekruisigd, wie velde het doodvonnis over de Heer Jezus? Dat is niet het Joodse volk of het Sanhedrin, nee. Het Sanhedrin veroordeelt de Heer Jezus, maar vervolgens moeten ze hem naar Pilatus brengen om hem daar te laten kruisigen. Die macht hadden ze niet meer. Die macht die is geweken in het jaar 6 na Christus. En nou zult u zeggen, wat is daar nou voor belang aan? Nou zal ik u vertellen, die profetie in Genesis 49 die zegt dat de macht, de scepter van Juda niet zal wijken voordat Silo is gekomen. En wat is er een paar jaar voor 6 na Christus gebeurd? Volgende dia. Toen is Silo gekomen. Toen is de vredevorst gekomen. Toen is de Heer Jezus geboren. Ja, niet in een paleis, maar in een stal, in een kribbe. Toen heeft God zijn vredevorst naar de aarde gestuurd. Toen heeft God zijn eigen koning aangewezen en gezegd van dit is de koning, de man van mijn raadsbesluit, de man door wie ik mijn plannen met de wereld ga vervullen. Door hem zal het gebeuren. Mag ik de volgende? En dan komen we terug bij Jesaja 46. Want daar hebben we gelezen over dat God iemand roept uit het oosten. En de eerste toepassing is dan de Persische koning Kores, maar de profetie gaat er overheen. Die gaat over Kores heen, zoals vaker in Jesaja. En dan gaat die eigenlijk over de Heer Jezus. En dan staat er, ik zal iemand roepen. De man van mijn raadsbesluit, zegt de NBG-vertaling. De man die mijn plannen uitvoert. Zoals ik gesproken heb, zal het gebeuren. Zoals ik bepaald heb, zo zal het gaan. Wat God in de geschiedenis doet, is dat God zijn eigen plannen aan het verwezenlijken is. En de geboorte van de Heer Jezus Christus was een mijlpaal erin. Maar we zijn er nog niet. Mag ik de volgende? Als we terugkomen bij Efeze 1. Dan eindigt het plan van God pas als de Heer Jezus Christus op de troon zit. Als Hij regeert. Als de hele wereld onder zijn voeten onderworpen is. Als Hij de koning is. Als Hij zal regeren in gerechtigheid. En als de aarde vol van vrede en gerechtigheid is. En de shalom van de vredevorst de wereld zal vervullen. Dat is waar wij naar uitzien. Nog de volgende, de laatste dia. Ik kan nog verder kunnen gaan. Want als je het Oude Testament verder gaat lezen, dan komt u nog veel meer profetieën tegen. Die eigenlijk nog veel specifieker gaan vertellen over de Messias, hoe die geboren gaat worden. Sommige mensen hebben geteld, die zijn tot 300 profetieën gekomen. En ze zijn allemaal vervuld in Jezus van Nazareth. Tot en met Micha 5 vers 1 toe, waarin staat, en gij Bethlehem Ephrata. God heeft als het ware met een speldenprikkel aangegeven, op die plek gaat het gebeuren. Daar zal de Messias komen. En dat zijn de profetieën die gaan over de eerste komst van Christus. Maar daarmee is het plan van God niet vervuld. Er staan ook profetieën in over zijn wederkomst, zijn tweede komst. En die profetieën die zullen op precies dezelfde wijze vervuld worden als de profetieën van de geboorte en het leven van de Heer Jezus Christus. In Zacharia 12 vindt u een profetie. Die profetie is nog niet vervuld. En die wordt opnieuw geciteerd in Openbaring 1. Maar die profetie staat nog. En die profetie zegt dat de Heer Jezus komt, te midden van de wolken. En dan zal iedereen hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle volken op de aarde zullen over hem weeklagen. En er staat erachter, ja, amen. Dat betekent waarachtig. Zo zal het gebeuren. Dit is het plan van God. En deze profetie die staat. Er is een dag waar heel de schepping naar uitziet. Dat is deze dag dat de Heer Jezus Christus nogmaals zal komen. En dan niet in een kribbe, in armoede, in gebrokenheid. Maar in macht, te midden van de legers van zijn engelen. Om de heerschappij van de wereld op te nemen. Om alle onrecht weg te nemen. En om zijn vrederijk op te richten. Dat is het plan van God. En daar mogen wij met z'n allen een deel van uitmaken. Want de Heer Jezus heeft gezegd tegen ons, Vader, ik wil dat waar zij zijn, en dan gaat het over ons, waar ik ben, ook zij zijn. De Heer Jezus wil dat wij dan met hem mogen delen in die heerlijkheid. Dat is wat God heeft bepaald. En zijn plannen staan vast. En daar mogen we naar uitzien. En dat mag onze hoop, onze troost, onze houvast zijn in het leven van alle dag. Amen.